Ja, ik weet niet of die video je raakt. Mij wel. Ik keek hem van een week. Ik denk, wauw, die ga ik gewoon laten zien op zondag. Het is natuurlijk Vaderdag. Een bijzonder moment in het jaar die we apart zetten om even na te denken over onze vaders. En ik denk, het is een mooie boodschap ook voor vanochtend. Om even, als ik kan, aan je vader te laten merken dat je van hem houdt. Dat je trots op hem bent. Tell them now stond er in het filmpje. Dus dat was ook een oproep aan de vaders, om aan hun kinderen te vertellen dat ze trots op hun zijn. Het leven is maar kort en daar willen we graag niet altijd mee geconfronteerd worden. Maar het is wel goed om dat te weten, dat het leven maar heel kort is. Dus als je de kans hebt vandaag, als je je vader ziet vandaag, misschien tegen hem zeggen dat je hem respecteert of dat je hem lief hebt, dat je trots op hem bent. En ook voor de ouders, voor de vaders, om tegen je kinderen te zeggen hoeveel je van ze houdt. Ik denk dat we dat als vaders te weinig doen. Ik doe dat naar mijn vrouw te weinig, dat weet ik. Ik denk altijd, 17 jaar geleden heb ik gezegd dat ik van haar hou en er is niks veranderd. Dus ik hoef dat niet te vertellen. Maar die heeft daar meer behoefte aan, dat ik dat vaker tegen haar vertel. Maar ik denk dat dat zeker voor mijn kinderen, misschien ook voor mijn dochters, maar ik denk ook voor mijn zonen, echt wel geldt, dat ik dat vaker mag zeggen. Een woord van goedkeuring. Ik ben trots op je. Vandaag kan dat, het is Vaderdag, doe het dan ook. Misschien zit je hier en is je vader overleden, of is je vader geen onderdeel meer van je leven. Misschien heb je pijn of ben je boos omdat dat dingen gebeurd zijn in het verleden. En dan mag je weten dat alle vaders tekortschieten. Allemaal. En ook als vader doe ik de mensen die ik het meest lief heb, doe ik het meeste pijn. Maar God zegt dat hij een vader is van de wezen. Een beschermer van de kinderen zonder thuis, zonder vader. Dat hij een eenzame mensen een thuis wil geven. En daarom wil ik vandaag ook met de Bijbel open vandaag gaan kijken. Hoe hij dat ook als enige perfect kan invullen. En ook wil doen. En niet alleen voor mij, maar ook voor jou vanochtend. We zijn bezig met een vierdelige serie. Die heet Idols. En Idols is een Engels woord voor afgoden. Het is natuurlijk ook een tv-serie. Hè? Daar hebben we het logo van gejat. Maar het zijn ook afgoden. Dingen die de plek van God hebben ingenomen. Dingen die zo belangrijk geworden zijn in ons leven, dat ons hele leven erom draait, dat we ons geluk daarvan af laten hangen. Dingen van waar we verwachten dat ze ons iets geven, zoals hoop, zoals vrede, innerlijke vrede. En dat zijn eigenlijk dingen die alleen God ons kan geven. Onze nieuwe iPad gaat dat ons echt niet geven. En we hebben gekeken naar macht. Soms denken we, als we maar veel macht hebben, dan worden we gelukkig. We hebben gekeken naar succes. Hey, als ik beroemd ben, dan ben ik gelukkig. En we hebben gekeken naar geld. Als mijn bankrekeningproblemen opgelost zijn, dan ben ik gelukkig. En we hebben iedere keer gezien dat er mensen zijn die heel veel geld hebben, heel veel macht hebben, heel veel succes hebben, maar uiteindelijk niet gelukkig zijn. Vandaag wil ik het hebben over liefde, het vierde thema. En liefde, dan denk je, dacht ik eerst van, ja, maar liefde is iets moois. Liefde is iets geweldigs. Hoe kan liefde nou een afgod worden? God is toch liefde? Hoe kan dat eigenlijk? Nou, als je een Disneyfilm pakt, maakt mij niet uit welke Disneyfilm je pakt. Of je pakt een sprookje. Die eindigen stevast met het thema, als je maar de ware vindt, de prins op het witte paard, dan leef je lang en gelukkig. Pas als je die partner vindt, als je een vrouw vindt, als je een man vindt, dan leef je lang en gelukkig. Sommigen van jullie geloven dat. Sommigen van jullie geloven dat. Ik praat veel met jonge mensen vooral, die denken, als ik nou maar iemand vind, dan word ik gelukkig. Advies. Praat eens met iemand die langer dan 6 weken getrouwd is. En ik hoor gelach. Grappig, hè? 6 weken of langer. Als ik naar mijn leven kijk, ik ben inmiddels 17 jaar getrouwd, dan zijn er echt momenten dat ik dacht, wauw, als ik nou vrijgezel was, dan was ik toch wel echt gelukkig. Dat denk ik soms wel eens. Hoe komt dat? Omdat je niet gelukkig wordt van trouwen. Echt niet. Je mag de ander gelukkig maken, dat moet je ook zeker proberen. Maar dat zal veel moeite kosten. Echt waar. Er zit ook een andere kant aan die afgoden. In zijn boek Counterfeit Gods van Tim Keller, waar ik deze serie op gebaseerd heb, schrijft Tim Keller dat een afgod ook iets is in je leven. Dat als het van je afgenomen wordt, dat je het leven niet meer de moeite waard vindt om te leven. Iets dat je het kwijtraakt, dat je het leven niet meer ziet zitten. Komt dat bekend voor misschien? Een van de meest romantische verhalen van de afgelopen eeuwen, denk ik, is Romeo en Juliet. Romeo, Romeo, waarom, waarvoor Arthur Romeo? Geweldig, hè? Wie heeft dat boek gelezen ooit of een film daarvan gezien? Je kent waarschijnlijk die balkonscène. Het is echt een super romantisch verhaal, denken we. Talloze verfilmingen. Mijn favoriete is die met Claire Danes en met Leonardo, hoe heet die, met DiCaprio. Dat is liefde, denken we dan. En dan kijken we naar die film en dan denken we, oh, dat is zo romantisch. Hij eindigt met twee mensen die zo verliefd zijn op elkaar, dat de een denkt dat de ander dood is en dan is zijn leven niet meer de moeite waard om te leven. En dan pleegt hij zelfmoord en dan pleegt zij zelfmoord als ze erachter komt dat hij zelfmoord gepleegd heeft. Een idool is iets, zei Tim Keller, dat het van ons afgenomen wordt. Dat het leven niet meer de moeite waard is om te leven. En dat is precies wat daar gebeurt. Romeo denkt dat als hij geen Juliet heeft, dat het niet meer de moeite waard is om te leven. Deze echo van romantische liefde, die horen we keer op keer terug. Er zijn liedjes zat, ik kan zo naar de top 100 kijken, waar dit geëchoed wordt. Dat als je die ander niet hebt, dat het leven niet meer de moeite waard is om te leven. Maar het is niet zo. Dat is zelfgerichtheid. En liefde is juist gericht op de ander. We gaan vanochtend kijken met elkaar naar een verhaal uit de Bijbel. Een geweldig verhaal, bijna 4000 jaar oud. Er is een verfilming van op Netflix, heet The Red Tent. Als je geïnteresseerd bent, kan je daar eens een keer naar kijken. Er zit een heleboel fantasie trouwens bij, hoor, maar dat is helemaal niet erg. Het is een verhaal van Jacob. En ik zal eerst wat achtergrond moeten vertellen, voordat ik het verhaal in kan lopen. Misschien hebben jullie wel eens van Abraham en Sarah gehoord. Je ziet wel eens die poppen buiten staan. Nee, jullie niet. Dat is dat bejaarde echtpaar, hè? Die 50-plussers die opeens een kind krijgen. En Abraham en Sarah, die leefden ook 4000 jaar geleden, die kregen een kind, Isaac. En Isaac trouwde met Rebecca. En samen kregen zij een tweeling. En de oudste heette Esau. En de jongste, 5 minuten jonger of zo, hè, die heette Jacob. Nou, Esau was de stoerste van de twee. Dat was een vent. Een man van het veld staat er dan in de Bijbel. Geweldig, hè? Altijd buiten. Die had een groot geweer. Die schoot, nou, die zal een pijl en boog gehad hebben. Maar die schoot wild, hè? Die was altijd buiten. Haar op zijn borst, hè, toen dat nog populair was. Geweldig. Een echte vent. En zijn vader hield meer van hem dan van die andere zoon, omdat hij een echte vent was. Jacob was meer een mama's kindje. Jacob hield ervan om thuis te blijven. Hij kookte veel, hij speelde met zijn Barbies. Hij was gewoon niet de vent, zoals zijn vader. Er staat, hij woonde in tenten, staat er. Dat staat niet, hij speelde met Barbies. Maar daar stond hij, de man die woonde in tenten en die ander was een man van het veld. Vader houdt van Jacob, of van Esau, moeder houdt van Jacob. Geen gezonde situatie. Nou moet je weten dat de naam Jacob betekent hielenlichter, letterlijk. En dat betekent eigenlijk oplichter, bedrieger. En toen zijn vader Isaac heel oud was en niet meer kon zien, toen bedroog Jacob zijn vader. Want wat deed hij? In die tijd was het normaal als zijn vader bijna ging sterven, dat hij een zegen gaf aan zijn kinderen. Dat hij zijn kinderen bad voor zijn kinderen. En de oudste zoon, die wenste hij dan het meeste toe. Die kreeg ook 2/3 van de bezittingen kreeg hij. En de jongere kinderen kregen minder. Maar op aanraden van zijn moeder doet Jacob net alsof hij zijn oude broer is. En gaat hij naar binnen en dan doet hij lamshuiden op zijn armen, dat hij een beetje behaard lijkt en zo. Hè? En vader Isaac, die blind is, die denkt dat het zijn zoon is. Zijn zoon Isaac. Zijn zoon Esau. En zo krijgt Jacob steeds de zegen van zijn vader. Weet je, als ik daarnaar kijk, dan denk ik, dan valt het bij mij thuis nu allemaal wel mee. Ik denk, bij mij thuis is het ook wel eens een puinhoop. Maar deze gezinnen, dat is echt, dat is echt niet oké. Jacob die zo verwond is door zijn vader die zegt dat hij niet van hem houdt. Hij bedriegt de boel en hij krijgt nou wel een zegen van zijn vader, maar vervolgens moet hij rennen voor zijn leven, omdat Esau hem achter de broek aan zit. En Esau, die kan hem waarschijnlijk wel aan. En hij vlucht weg. En hij vlucht weg naar een broer van zijn moeder, naar zijn oom, Laban, die in een boerderij woont, wat verder daar vandaan. En onderweg ontmoet hij zijn nichtje Rachel. bij een put. En daar speelt hij Superman. Rachel zit daar bij de put en er ligt zo'n hele grote steen lichter op de put. En Jacob denkt, yes. En hij pakt die steen op en hij smijt die steen weg en hij laat het zien dat hij compenseert. Hè? Hij laat zien dat hij een man is. Hij toont zijn spierballen zien. Hij kust Rachel. Hij is echt in die tijd, hè? Doet hij zomaar. En dan breekt hij en dan gaat hij huilen als een klein manneke. Omdat hij zo verwond is. Jacob denkt, als hij Rachel ziet, binnen 30 seconden al, dat hij zijn redder gevonden heeft. Dat als hij Rachel maar kan krijgen, als Rachel maar van hem houdt, dat al zijn problemen voorbij zijn. Dat is ook de mythe van romantische liefde. Hè? Als je maar de juiste persoon ontmoet, dan word je gelukkig. Dan gaat al je pijn uit het verleden weg. Als de ander van jou houdt, voor jou kiest, dan zal je lang en gelukkig leven. Maar de ander gaat je niet redden. Dat is mijn boodschap vandaag. De ander gaat je niet redden. En dat gaan we nu zien in het verhaal. Let maar op. Rachel rent snel naar huis. Ze stonden bij die put. Want hij komt erachter. Dit is mijn neef. En dan gaan we het lezen. Het staat ook in je programma. Kan je meelezen. Komt ook achter mij op het scherm. Laban had twee dochters. De naam van de oudste was Lea. En de naam van de jongste was Rachel. Lea had fletse ogen. Maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. Dus oom Laban heeft twee dochters. Een knappe jonge dochter met een mooi figuur. Dat staat er alle twee. Knap en met een mooi figuur. En een niet zo knappe oudste dochter. En de oudste dochter heeft hij Lea genoemd. En weten jullie wat Lea betekent? Lea betekent koe. De jongste heeft hij Rachel genoemd. En Rachel betekent lammetje. Kan je nou voorstellen, jij bent Lea. Je groeit op in een huis waar je pa jouw koe genoemd heeft. Waar jouw zusje 100 keer knapper is dan jij. Altijd de aandacht krijgt van iedere gast die voorbij komt. En jouw pa heeft haar lammetje genoemd. Lammetje, mooi. Nou, is er nog iets aan de hand? Ze heeft fletse ogen. Sommige vertalers denken dat ze scheel keek. Of dat ze pijnlijk was voor de ogen om te zien. Dus Jacob heeft een probleem, want zijn pa heeft hem niet lief. Maar Lea heeft ook een probleem. Want ze is opgegroeid in een gezin waar haar zusje altijd de aandacht krijgt. Jacob had Rachel lief. Ja, dat snap ik. Hij kent haar hoe lang? 10 tellen. Hij zal wel op haar karakter gevallen zijn, denk ik dan. Jacob had Rachel lief. Jacob is hopeloos verliefd op het uiterlijk van Rachel natuurlijk. En hij denkt, en ook op wie hij denkt dat Rachel is. Hij weet niet wie Rachel is, maar hij heeft een romantisch beeld van wie Rachel zal zijn. Hij denkt, als zo'n knappe meid van mij houdt, dan word ik gelukkig. Pa houdt niet van me, mijn moeder zie ik waarschijnlijk nooit meer terug. Maar als deze dame mij lief heeft, dan word ik daarvan gered. Daarom zei hij, ik zal 7 jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. Kan je je voorstellen? Hij loopt naar Laban toe en zegt, ik ga 7 jaar voor jou werken en dan wil ik graag trouwen met je jongste dochter. Dat is het heel leuk, hè? Als je verliefd bent, vooral verliefde mannen, die roepen maar wat. Die denken niet na. Die zitten in die roze wolk en dan roep je dingen dat je denkt, achteraf, als je wat uit die roze wolk komt, denk je, wat heb ik nu weer gezegd? Pas op vrouwen trouwens, hè? Mannen die verliefd zijn, die roepen maar wat dingen tegen je. Alles wat jij denkt, hè, ik hou van je en zo, dat roepen ze gewoon. Toets dat. Maar op zich vind ik dit een mooie tekst. Als een gast bij mij thuis komt en die wil met mijn dochter mee uitnemen of zo. En ik zeg, hier is een nagelknipper, knip het gras bij mij thuis. En hij zegt, tuurlijk. Nou, dan heeft hij wel punten gescoord. Als hij zegt, ja, dat vind ik niet de moeite waard, dan is mijn dochter ook niet waardevol genoeg. En ik kan hem altijd afremmen als hij halverwege is of zo. Maar ik wil in ieder geval weten dat zo'n gast iets voor mijn dochter over heeft. En dan kan ik hem afremmen. Maar dat doet Laban niet. Laban denkt, 7 jaar, gratis, dat is leuk. Laban zei, het is beter dat ik haar aan jou geef dan dat ik haar aan een andere man geef. Ja, zo ging dat vroeger, hè? Die als vader gaf je dochter. Blijf bij me. En zo werkte Jacob 7 jaar om Rachel. 7 jaar voor niks. Ja, voor Rachel. En de jaren waren in zijn ogen als dagen. Ik vind het zo mooi. De jaren waren in zijn ogen als dagen omdat hij haar lief had. Oh, 7 jaar. En ik zie vrouwen denken, ik kan mijn man nog niet eens 7 minuten de vaatwasser uit laten ruimen. En hij kan 7 jaar gewerkte hij voor haar. Heel bijzonder, hè? In een cultuur 4000 jaar geleden, waar je helemaal niet trouwde omdat je verliefd was. Dat ging meer over status en je dochter huurde je uit als dat financieel aantrekkelijk was. Je ouders hadden misschien gewoon geregeld. De grap is, Laban zegt helemaal niet, je mag met mijn dochter trouwen. Dat hoort Jacob wel, maar hij zegt het niet. Hij zegt, werk maar. Jacob werkt 7 jaar. 7 jaar. En iedere dag komt die Rachel overal tegen. Ik weet niet of ze nog zoenen of zo, maar hij zal niet aan haar hebben mogen zitten. Dat het in die cultuur toen absoluut niet. Dus hij loopt iedere keer naar Rachel. Hij ziet haar. Na 7 jaar beginnen die hormonen te spelen. En dan zegt hij, Jacob zegt tegen Laban, geef mij mijn vrouw, want mijn dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen. In deze vertaling klinkt dat vrij aardig. Maar dit is niet aardig. Cultureel is het hetzelfde dat een gast van het stedelijk college waar mijn dochter zit naar mij toe komt en zegt, ik wil met je dochter naar bed. Nou, als hij dat gaat doen, dan gaan we de brug volgend seizoen in de gevangenis van Vught houden. Want dat zeg je niet. Dat zeg je niet tegen je schoonvader. Je gaat niet zeggen, geef me je vrouw, want ik wil met haar naar bed. Dat doe je niet. Zeker ook niet in die cultuur, maar ik denk vandaag de dag ook nog niet. Waarom doet Jacob dit? Dit is toch verre van dat romantische van de 7 jaar waren als een dag. Waar is de liefde gebleven? Ik denk dat Jacob zich hier een beetje gedraagt als een verslaafde. Iemand die op zoek is naar zijn druk, naar in dit geval romantische liefde die hij wil en moet krijgen. Romeo die op zoek is naar zijn Juliet, anders is zijn leven niet meer de moeite waard. Als liefde zo centraal staat in je leven en verliefdheid, dan kan het zomaar gebeuren. Kijk maar om je heen. Kijk maar om je heen. Er zijn zoveel vrouwen die altijd een foute vent kiezen. Omdat ze een vent nodig hebben. Omdat ze denken dat ze niet zonder een man kunnen. Omdat ze een man nodig hebben om goed over zichzelf te voelen. En niet doorhebben dat ze foute keuzes hebben en er ook niet afgeremd in worden door hun vrienden. Oudere mannen die continu een jonge vrouw nodig hebben. Een steeds jongere vrouw. Zodat ze zich niet oud hoeven te voelen. Of juist mannen die zich continu moeten bewijzen. En keer op keer een vrouw moeten veroveren om goed over zichzelf te voelen. En met haar naar bed gaan en dan meteen ook klaar met haar zijn. Want de verovering is klaar. Onze angst om alleen te zijn, onze angst om afgewezen te worden, onze angst om ouder te worden, daar begin ik ook al een beetje last van te hebben, is een soort druk. En dan hebben we liefde nodig om ons weer heel te voelen, om ons oké te voelen. En verslaafde mensen maken altijd destructieve, verkeerde keuzes. Dit is helemaal niet romantisch. Voor Jacob was Rachel veel meer dan een vrouw. Zelfs meer dan zijn vrouw. Rachel werd zijn redder. Die zijn wond die hij van zijn vader gekregen had, moest oplossen. Daarom hoorde hij niet wat Laban zei. Hij liet zichzelf verleiden tot een veel te hoge bruidsschat. In die tijd betaalde hij een bruidsschat. Die was gelijk aan ongeveer 1 jaar salaris. Hij zegt, 7 jaar werk ik. Maar Laban luistert nou. Laban verzamelde de mannen van de plaats en richtte een maaltijd aan. Er wordt een flinke bruiloft geregeld met eten en vooral met veel drinken. Let maar op. En het gebeurde 's avonds dat hij zijn dochter Lea nam, niet Rachel, en haar bij hem bracht. En Jacob kwam bij haar. Ook gaf Laban zijn slavin Zilpa aan zijn dochter Lea, gaf hij haar als slavin. Weet je, die bruid in die tijd, die was gesluierd. Flink gesluierd. En in die tent bij Jacob hing geen IKEA-lampje, het was gewoon pikkie donker 's avonds. Jacob had waarschijnlijk, ik denk dat Laban ervoor gezorgd had, genoeg gedronken dat hij het verschil niet zag. Dus hij had helemaal niks in de gaten. Totdat hij wakker werd. En het gebeurde 's morgens. Zie, het was Lea. Dat was even schrikken. Schelen Lea in één keer, in die tent. En wat nu? Dat was me gisteravond nog niet opgevallen. Maar dit is wel een punt wat ik wil maken. Als jij denkt dat jij je Rachel gevonden hebt, dan ga ik je nou teleurstellen. 'S Ochtends word je wakker met Lea. Als jij denkt En dat is met alle respect voor Lea trouwens. Hè? Maar als jij denkt dat jij iemand gevonden hebt die jou gaat redden van al jouw problemen, dan kom je er binnen afzienbare tijd achter dat dat niet het geval is. En dan zal ze Lea blijken te zijn. Kijk eens naar wat je het allerliefst zou willen hebben in je leven. Waar je het meest naar verlangt. Een vakantie of een liefde of een carrière of een studie. Er is niks hier op aarde dat dat verlangen helemaal kan vullen. Helemaal niks. Zelfs de meest geweldige vakantie is niet voldoende voor jouw verlangen. Zelfs het beste huwelijk is niet voldoende. De mooiste droombaan, de gaafste studie is niet groot genoeg om het gat in ons hart te vullen. Wat jij 's avonds denkt dat Rachel is, blijkt de volgende ochtend of een paar weken later gewoon Lea te zijn. C.S. Lewis, een auteur van halverwege de 20e eeuw, die schreef dat we gemaakt zijn, wij allemaal, om iets te willen, diep van binnen, wat deze wereld niet te bieden heeft. En hij komt tot de conclusie in zijn boekje, Onversneden Christendom heet het, Mere Christianity, dat we dus gemaakt zijn voor een andere wereld, waar deze behoefte wel ingevuld wordt. Een bovennatuurlijke wereld die eeuwig is. We hebben allemaal het verlangen ook naar de eeuwigheid. Jacob is boos, dat snap je wel. Daarom zegt hij tegen Laban, wat hebt u mij nu aangedaan? Heb ik niet voor u gewerkt om Rachel? Waarom hebt u mij dan bedrogen? De grap is natuurlijk dat Jacob precies hetzelfde gedaan heeft. Zijn vader dacht dat de ene zoon kwam en heeft de verwisseltruc toegepast. En nou doet zijn oom ook de verwisseltruc en nu is hij boos. Laban zei dit, zo doet men hier niet bij ons, dat men de jongste voor de eerstgeborene ten huwelijk geeft. Maak de bruiloftsweek van deze dochter vol, een week. Daarna zullen we je ook de andere geven voor het werk waarmee je me nog eens 7 jaar dienen zult. Nog eens 7 jaar, 14 jaar, hè? Dat deed Jacob. Hij maakte de bruiloftsweek af met Lea. Daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. Laban gaf zijn dochter Rachel ook zijn slavin, Bilha als haar slavin. Dat hoort er ook allemaal bij, schijnt. Laban had nog niet genoeg van Jacob gekregen. Hij denkt, dit is slim. Ik ga nog eens een keer voor 7 jaar vragen voor Rachel. Dus hij werkt eigenlijk 14 jaar voor Rachel. Met verschil natuurlijk dat hij nou na een week haar al krijgt als vooruitbetaling op die 7 jaar. Hij zegt, dit had je moeten weten. Als jij niet op die roze wolk gezeten had, dan had je moeten realiseren dat in onze cultuur niet de jongste het eerste trouwt, de oudste trouwt als eerste. Dus dat had je gewoon moeten weten. Eerst trouwt mijn oudste dochter. Maar je mag met mijn jongste trouwen. Jacob kwam ook bij Rachel en ook had hij Rachel meer lief dan Lea. Ai. Hij werkte nog 7 jaar bij hem. Ik heb met Lea te doen. Lea, die niet zo geliefd is door haar ouders, zover als ik kan zien, haar uiterlijk in ieder geval niet mee had. En nu is ze getrouwd met een man die niet van haar houdt. De concurrentie die haar hele leven achtervolgd heeft met haar knappe zusje, gaat door in haar huwelijk. Ook Lea heeft een vaderwond, net als Jacob. En dan probeert ze te vullen met de liefde van Jacob, die ze niet krijgt. Maar God grijpt in. Toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. Rachel daarentegen was onvruchtbaar. Lea werd zwanger en baarde een zoon. Ze gaf hem de naam Ruben, want, zei ze, de Heere heeft mijn verdrukking gezien. Voorzeker, nu zal mijn man mij lief hebben. Zie je wat hier gebeurt? Lea krijgt een kind van Jacob en ze denkt, ik noem hem Ruben, want die naam betekent zien. Want misschien ziet hij mij nu. Misschien ziet hij me nu en zal hij mij lief hebben. Ik ken deze stellen. Die een moeilijke periode in hun huwelijk hebben. En dan denkt een van de twee, als ze nu een kindje krijgen, dan, vooral de vrouw is het vaak, als ik nu zwanger word, dan gaat hij van me houden. Want dat zeggen de liedjes op mijn iPhone, zeggen dat. Dat vertelt de cultuur tegen mij. Maar het is niet waar. Ik zie mensen hierom scheiden. Dat ze denken, als ik nou zwanger word, dan moet hij van me houden, want kijk eens, we hebben samen een kind. En dan vertrekt hij, en zit zij met een kind achter. Die baby gaat niet je relatie redden. Praat eens met ouders van die een kind hebben van een jaar of ouder, of misschien zelfs van een paar weken. Die baby die brengt meer stress in je huwelijk. Gaat Jacob meer van Lea houden? Helemaal niet. Maar ze blijft volhouden om de liefde van haar man te winnen. Ze blijft volhouden. Dit blijft centraal staan in haar leven. Ze heeft er alles voor over. Dat is haar afgod. Lea werd weer zwanger. Ze baarde nog een zoon. Geweldig. Hè? Zonen waren belangrijk in die cultuur. Ze zei, omdat de Heere gehoord heeft dat ik minder geliefd ben, heeft hij mij deze zoon gegeven. Ze gaf hem de naam Simeon. Simeon betekent horen. Misschien gaat Jacob dan naar me luisteren. En zal hij me lief hebben. Nogmaals wordt ze zwanger. Blijkbaar was ze niet zo lelijk, denk ik dan. Hè? Nogmaals werd ze zwanger. En baarde ze een zoon. Ze zei, ditmaal zal mijn man zich aan mij hechten. Ik heb hem immers 3 zonen gebaard. Daarom gaf hij hem de naam Levi. Levi betekent hechten. Misschien zal Jacob zich nu aan mij hechten. Zie je hoe dit doorwerkt? Lea maakt van Jacob een afgod, een idol, die al haar dromen en verwachtingen waar moet maken. Ze laat haar geluk van hem afhangen. Haar leven draait om hem. Ze denkt dat ze alleen gelukkig kan zijn als hij haar lief heeft. Als hij naar haar luistert. Als hij haar ziet. Als hij zich aan haar recht. Haar man is ook niet meer gewoon een man. Haar man is alles bepalend geworden. Haar man is haar leven geworden. En hoe zit dat met ons? Als je single bent en je bent hier vandaag. Hoe belangrijk is het hebben van een relatie voor je? En wat denk je dat zo'n relatie gaat doen in je leven? Denk je er gelukkiger van te worden? Als je iemand hebt? En voor de mensen die al een relatie hebben, hoe kijk je naar de ander? Is die bepalend voor jouw geluk? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb soms van die momenten. Dan kom ik terug van mijn werk na een lange dag. En dan denk ik, mijn vrouw is thuis, die gaat eten koken voor me. Die zal de kinderen wel onder controle hebben. Het huis zal wel opgeruimd zijn. Dan kan ik lekker gaan zitten en genieten van mijn avond. En eigenlijk leg ik dan een hele zware druk op mijn vrouw. Mijn verwachtingen. En wat er dan vaker wel gebeurt dan niet gebeurt, is dat ik teleurgesteld ben 's avonds. Omdat een van die 4 parameters niet klopt. Ik kan of niet rustig zitten, of het eten is niet klaar, of thuis is niet opgeruimd. Of de kinderen zitten niet rustig, allemaal netjes aan tafel. Meestal die laatste. En dan ben ik teleurgesteld dat zij dat niet voor elkaar gekregen heeft. Maar kan ik dat van haar verwachten? Een relatie is niet bedoeld om gelukkig van te worden. Geen mens kan die leegte invullen in ons. Niemand. Geen mens kan ons redden van ons verleden. Geen mens kan ons de toekomst beloven. We hebben meer nodig dan we elkaar kunnen geven. En als we dat wel van elkaar verwachten, dan leggen we veel te hoge verwachtingen op andere mensen. Verwachtingen die ze nooit waar zullen maken. Wees realistisch erin. Die geen mens waar kan maken. Dus het ligt niet aan die ander. Het ligt aan jouw verwachtingen. En we raken teleurgesteld. We twijfelen eraan of we wel de juiste keuze gemaakt hebben in onze relatie. We geven de ander de schuld en we vertrekken. Dit gebeurt. Maar wat dan wel? Wat dan wel? Lea is helemaal op, hè? Ze is aan het einde van haar Latijn. Ze heeft alles geprobeerd. 3 zonen. Wauw. En ze wordt nu opnieuw zwanger. En dan gebeurt er iets bijzonders. En ik denk dat we daarvan kunnen leren vanochtend. Want in plaats van dat het kind een rare naam krijgt, iets wat met Jacob te maken heeft, en in plaats van te hopen dat Jacob van haar gaat houden, richt ze zich tot God. Tot haar maker. Tot de enige die haar wel kan redden. En ze gaat God danken. Ze werd zwanger, ze baarde een zoon en ze zei, ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom gaf ze hem de naam Juda. En toen hield ze op met baren. Juda betekent prijzen, loven. In plaats van liefde en geluk te verwachten van Jacob, is hier iets gebeurd waardoor ze zich tot God richt. Lea is de enige in dit verhaal. Er zijn geen helden in het verhaal. Het is een grote puinhoop in deze gezinnen. Maar Lea is de enige in dit verhaal die een stapje maakt. Helemaal op het einde. Iedere keer als ze een kind kreeg, wist ze dat God bezig was. Dat vind ik wel bijzonder. Ze noemt hem de Heere. In het Hebreeuws is dat Yahweh. Wij schrijven de Heere met heel veel E's. Yahweh is een eigen naam. Het is niet een algemene naam voor God. Hè. Allah betekent God bijvoorbeeld in het Arabisch. Hè. Gewoon God. Maar Yahweh is een voornaam. De naam van God. Dit was de naam die God had verteld aan Abraham dat zijn naam was. De enige manier waarop Lea deze naam kon weten, was door Jacob. Abraham had hem aan Isaac verteld. Isaac aan Jacob. En bij de geboorte van haar laatste kind zet ze haar hoop op God in plaats van op haar man. Lea wist dat God iets bijzonders had gedaan. Hè? Ze zei dat God haar verdrukking had gezien. Maar wat ze niet kon weten, en dat kunnen wij nu wel als we terugkijken, is dat deze zoon Juda een heel bijzondere zoon is. God gebruikt namelijk deze lelijke, schele Lea, hè? Dit ongeliefde meisje, en maakt haar de overgrootmoeder van Jezus. Redding kwam niet door Jacob. Redding kwam ook niet door Rachel. Redding kwam door de ongeliefde, de ongewilde Lea. God zag dat Lea niet geliefd werd. En hij koos ervoor om haar wel lief te hebben. Niet omdat ze zo geweldig was, hè, want zij ook had bedrogen. Maar omdat hij zo geweldig is. Hij wil een vader zijn voor de wezen. En in feite was Lea een wees. In dit geval wil hij zelfs de bruidegom zijn voor de ongeliefde bruid. Dat geldt ook voor ons vandaag. Als je single bent, God staat met zijn armen open om jouw hunkering naar liefde te vervullen op een manier dat hij alleen kan en geen enkel mens dat kan. Maar ook als je getrouwd bent of in een relatie zit, staat God met die armen open. Zodat jouw verwachtingen en je behoeften niet je partner zullen verpletteren. God laat zijn liefde zien hoe door op aarde te komen. Hij werd mens, de persoon van Jezus, de achterkleinkind van Lea, door Juda. En in heel veel opzichten was hij ook echt een kind van Lea. Hij was niet knap, zoals Rachel. Er staat dat hij geen gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. We zouden hem niet knap gevonden hebben. Jezus werd verlaten, zelfs door God aan het kruis. Hij riep ook, Heer, Vader, waarom hebt u mij verlaten? En dat beeld van Jezus aan het kruis, stervend voor ons, voor jou en voor mij, zodat wij bij God kunnen komen. Als dat beeld ons hart echt raakt, dan kan ons hart die afgoden loslaten. Daar ben ik van overtuigd. Het is nou niet voldoende om hier vier zondagen bij elkaar te komen en verstandelijk te zeggen, oh, ik weet dat geld macht kan hebben over mijn leven. Oh, ik weet dat succes macht kan hebben over mijn leven. Ik weet dat liefde macht kan hebben over mijn leven. En dan ons best te gaan doen om daarvan af te komen. Afgoden moeten vervangen worden. En als we de schoonheid laten doordringen van het kruis, beseffen dat Jezus alles gedaan heeft om onze liefde te winnen, dan hoeven we niet meer te vechten voor de liefde van een ander. Dan stoppen we vanzelf met anderen tot onze redder te maken. Omdat we al gered zijn door hem. Dan hoef je niet die foute vent te kiezen om geliefd te willen zijn. Want je weet dat je geliefd bent. En dat ervaar je ook diep van binnen. Dan hoef je geen meisje te veroveren om te bewijzen dat je een vent bent. Want je hebt een hemelse vader die jou al lang een vent vindt. Die trots op je is. Dan hoef je niet met een jong ding over straat te lopen om te denken dat je jonger bent dan dat je daadwerkelijk bent, om je jong te voelen. Want je weet dat je de eeuwigheid met hem hebt. En dan kan een relatie kapot gaan, zonder dat dat meteen betekent dat je een einde aan je leven wil maken. Dat je geen reden meer hebt om te leven. Ja, dat is moeilijk. Maar samen met God kom je zeker verder. Naar wie kan je toe gaan? Naar Jezus. Aan het kruis. Laat hem jouw leven zijn. Zet die schakelaar om. Hè? We zagen de kindjes. Die deed het lichtje aan. Kies voor hem. Paulus schrijft dit. En daarmee wil ik eindigen. Als u nu. En Paulus is iemand die start de kerk. Hè, 2000 jaar geleden. En hij schrijft een brief aan zijn vrienden in Turkije. En hij schrijft dit. Als u nu met Christus opgewekt bent. Zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet op de aarde zijn, want, en dit is belangrijk, u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Ons leven is verborgen in God. Mijn leven is niet verborgen in mijn man, in mijn vrouw of in je man of in een andere relatie. En dat maakt mij vrij, helemaal vrij, om te genieten van de ander zonder die ander te verpletteren. Om de ander te dienen en om niet continu teleurgesteld te zijn in wat die ander niet voor mij kan betekenen. En het maakt haar vrij, omdat mijn verwachtingen veel minder zijn. Want ik verwacht het niet van haar, maar van God. God is de enige die ons diepste verlangen kan vullen. De enige die ons pijn uit het verleden kan helen en ons een geweldige toekomst kan geven. En ik wil je echt uitdagen vanochtend. Kies voor hem. Tell him no, stond er in het videootje. Tell him no, ik wil bidden. Vader, zo willen we ook vanochtend bij u komen. En ook u vertellen, Heer, hoe geweldig u bent. Heer, dank u dat u onze vader wil zijn. En dat u zoveel meer kan zijn dan onze aardse vader. Hoe goed hij het ook gedaan heeft en hoe fantastisch hij het ook geprobeerd heeft. Heer, dank u dat u ons hart kunt vullen. Dank u dat we het van u mogen verwachten. Zodat we niet onze verwachtingen op een ander hoeven te leggen. Heer, help ons om de afgoden in ons leven te herkennen. Help ons te zien, Heer, wanneer we andere dingen te centraal in ons leven zetten. En help ons om naar u toe te gaan en het van u te vervragen. Amen.